We zullen zometeen met elkaar lezen Psalm 14. Maar eerst met elkaar zingen Psalm 86. En daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn gebeen. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Psalm 14, vanaf het eerste vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig waren die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis? Die mijn volk opeten, alsof zij brood aten. Zij roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard. Want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij lieden beschaamd de raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal zich verblijden. Tot zover. Zo samen bidden om een zegen. Heere Almachtige, Heilige Majesteit in de hoogste hemelen. Wij lazen zojuist in uw woord dat u op de mensenkinderen nederziet. Heere, dat alleen al zal ons vanavond kunnen verschrikken of kunnen bemoedigen. Want Heere, de wetenschap dat u ons kent en dat u ons ziet, dat u van verre onze gedachten kunt proeven, o Heere, dat is voor uw volk een troost en voor degenen die buiten u leven een verschrikking. En Heere, zo hebt u ons vanavond hier weer bij elkaar gebracht, samen in deze zomervakantie op deze maandagavond. Bracht u toch nog zielen bijeen om samen te zoeken de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Want de hele wereld roept en lokt en zegt, kom, hier is plezier en kom, daar is iets moois te doen. Maar wij vergeten zo vaak dat we sterven moeten. Dat de dood ieder uur wenkt, ja ook in de vakantie. Dat we ook in de vakantie sterven kunnen en dan u moeten ontmoeten. Heere, zou u ons vanavond daarvan een draaglijke indruk willen geven? Wat dat betekent om samen op reis te zijn naar die nimmer eindigende eeuwigheid, naar die grote scheiding. Naar die dag dat onze boom zal vallen. En waar die heen valt, daar zal die eeuwig blijven liggen. O Heere, geef dan vanavond alstublieft de opening van uw woorden. Geef vanavond de bediening van uw Heilige Geest. Wilt u dan vanavond alstublieft ook schenken in het spreken, maar ook in het luisteren, het bloed der verzoening. Om onze zonden weg te wassen. Want Heere, hoe zouden we kunnen staan en zitten voor uw aangezicht buiten Christus? Hoe zouden we vanavond durven spreken, Heere? Als we zien op onszelf. Als we zien op onze grote zonde en schuld. Maar Heere, wij vragen van u of u wilt nemen ook vanavond weer een kool van het altaar. Van het altaar waar u uw zoon op hebt gelegd. Het altaar waar u uw zoon hebt verbrand onder de hitte van uw toorn en gramschap. Om met zo'n kool onze lippen aan te roeren. Onze zonde te vergeven. Ons uw vrijmoedige geest te schenken, omdat we vanavond zouden mogen uitroepen. Bij die grote vragen, wie zal ik zenden? Zend mij heen, Heer. Ach, geef dan vanavond alles wat we nodig hebben in spreken en luisteren. Er zijn ook veel kinderen gekomen, Heer, dat is fijn en goed. Zou u willen geven dat ze vanavond ook uw woorden mogen begrijpen? Dat ze ingang mogen vinden in hun harten? En dat ze u zouden mogen zoeken met ingespannen krachten. U zegt het immers dat wij in onze jonge jaren u moeten zoeken. Voordat die kwade dagen komen. Die dagen waarin we geen lust meer zullen hebben. Om u te zoeken. Heer, neem alles weg wat hinderen kan. U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. Maar Heer, wij wachten op u. Schenk ons uw hulp. Uw kracht, uit enkel soevereine genade, schenk aan Arons en Hus. Schenk dat we samen mogen bidden vanavond, de hele lezing, om de hulp van uw geest. Uit genade. Amen. We willen vanavond met elkaar verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvan het 18e artikel. De Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvan het 18e artikel. Waar gehandeld wordt van de menswording van Jezus Christus. Ik zal het u voorlezen. De Nederlandse geloofsbelijdenis staat na de catechismus. Dus eerst de catechismus en dan daarna de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des heiligen geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beiden zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht de lenderen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids, naar het vlees een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruiten Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons. Tot zover. Wat een gedachte om vanavond dit wat lange artikel te behandelen aan de hand van een aantal punten die dit wat vereenvoudigen. Het eerste is, als we nadenken over de komst van Christus in het vlees, daar gaat het vanavond over. De eerste vraag is waarom hij kwam. En dat lees ik in de volgende woorden, want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van noden dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Ten tweede, hoe zijn komst voorzegd is. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft. Ten derde, wie er kwam, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. En tot slot, dat is misschien wel het meest belangrijke vanavond, in welke gestalte hij kwam. Hij kwam in de wereld, een dienstknechtsgestaltenis aangenomen hebbende, en de mens gelijk geworden, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde. Dus de eerste vraag vanavond is, waarom kwam de Heer Jezus? Ten tweede, hoe zijn komst voorzegd is. Het derde, wie er kwam, namelijk de enige geboren Zoon van God. En tot slot en vierde, in welke gestalte hij kwam. Waarom kwam hij? Als je met kerstfeest, kinderen, als je met kerstfeest zo wat om je heen kijkt, dan is het overal feest en gezelligheid. En dan wordt er lekker gegeten en lekker gedronken. En er worden mooie vestjes gezongen. En er worden bomen worden versierd. En het is allemaal even vrolijk en even prachtig. Toch? Niet voor niks wordt het genoemd het kerstfeest. En waarom is het de kerstfeest? Wel, de Heer Jezus is geboren. Ja, dat moet natuurlijk gevierd worden. Tenminste, daar lijkt het op. Maar als we vanavond stilstaan bij die eerste vraag, waarom moest de Heer Jezus komen? Dan is het al snel gedaan met de feestelijke stemming. Waarom moest de Heer Jezus komen? Waarom moest Hij uit de hoge hemel, waar Hij woonde bij zijn Vader en bij de Heilige Geest, waar Hij woonde, daar zo heerlijk in de hemel, waar het allemaal zo mooi en zo fijn is, waar de engelen zo prachtig mooi kunnen zingen, waar het allemaal vrede is, waar geen ziekte is, waar geen dood is, waar helemaal niemand verdrietig is, waar geen moeilijke dingen zijn. Waarom moest de Heer Jezus daar vandaan komen, naar deze wereld? Deze wereld die door de Bijbel genoemd wordt een tranendal. Dat betekent, deze wereld is vol van tranen. Vol van verdriet. Vol van rouw, moeite, geweld, pijn, angst. Deze wereld is een tranendal. En als je klein bent, dan lijkt alles in de wereld nog zo mooi. Maar je bent er al achter gekomen toen je heel klein was, dat het in de wereld ook allemaal moeilijk kan zijn. Dat het hier moeilijk is in deze wereld. En daarom de grote vraag vanavond. Waarom moest de Heer Jezus nou uit die schone hemel komen naar deze lage aarde? Waarom? Nou, als jullie een reis gaan maken ergens naartoe, stel je voor dat je erover nadenkt om op vakantie te gaan. Dan gaan heel veel mensen kijken, eerst in boekjes bijvoorbeeld, of het daar mooi is, of het daar fijn is. Waar zullen we naartoe gaan? Ja, daar waar het heel fijn is en daar waar het gezellig is en ja, waar we kunnen genieten. En als het niet fijn is en niet gezellig is, dan gaan we er niet naartoe. En zo met eerbied gesproken, ik spreek vanavond wat eenvoudig voor de kinderen, heeft de Heere uit de hemel gekeken naar die aarde. Dat hebben we gelezen in Psalm 14. De Heer heeft uit de hemel naar de aarde gekeken om te zien hoe het daar was. Nou, hoe was het op die aarde? Waren daar verstandige mensen? Waren daar vriendelijke mensen? Waren daar lieve mensen? Was het daar fijn om te zijn? Nee, de Heer heeft uit de hemel gekeken of er iemand was op die aarde die goed deed, die het goede deed. Of er iemand was die liefdevol was, die vriendelijk was, die oprecht was. Meer nog, of er iemand was die de Heere zocht. Of er iemand was die op zijn knietjes ging en zijn handen vouwde en tot de Heere riep. Of er iemand was die God lief had. En er was er geen één. De Heer heeft uit de hemel gekeken naar al die mensen die al die eeuwen zouden komen. De Heer heeft ook naar jullie gekeken. De Heer weet al precies hoe je zou leven, al precies wat je zou doen. En de Heer heeft gezien dat leven van ons vol zonde is en vol ongerechtigheden is. Dat niemand van ons verstandig is. Dat niemand van ons God zoekt. De Heer heeft gezien dat wij het verderven, dat wij het gruwelijk maken op de aarde. Dat we elkaar kwaad doen, dat we ruzie maken, dat we elkaar pijn doen, dat we elkaar verdrietig maken, dat we alles kapot maken op deze wereld. De Heer heeft dat gezien. De Heer heeft gezien toen Hij uit de hemel naar de aarde keek, dat hier heel veel zonden zijn. Heb je ook wel eens naar binnen gekeken? Heb je wel eens bij jezelf gezien dat er zoveel zonden zijn? Heb je wel eens gezien dat het hier van binnen allemaal zo akelig zwart is? Omdat je zo vuil en zondig bent. Omdat je God niet zoekt en God niet lief hebt. Dat heeft de Heere gezien. De Heere heeft uit de hemel gezien op de aarde naar die mensenkinderen daar. En als God naar de aarde kijkt, moet je goed onthouden hoor. Als God zonde ziet, al zou hij maar één zonde op die aarde zien, dan moet God die hele aarde verdoemen en die hele aarde verbranden en die hele aarde doen vergaan, al was er maar één zonde. Maar nu lezen we vanavond in Psalm 14 dat de Heer naar de aarde gekeken heeft en er was helemaal niet één iemand die niet zondigde. Het was allemaal alleen maar zonde. De Heere heeft, want de Heere is niet aan tijd gebonden. De Heere kan al de eeuwen overzien. De Heere heeft al die geslachten gadegeslagen die straks zouden komen. En hij heeft gezien wie ze zouden zijn. Wat voor kinderen wij zouden voortbrengen. En wat voor kinderen onze kinderen zouden voortbrengen. En de Heere heeft gezien dat het zonde op zonde en breuk op breuk zou zijn. De Heere heeft het gezien. Vervloekt. Het aardrijk is vervloekt. Vanwege de zonde. Dat heeft de Heere gezien. Je zou zeggen, toch geen plaats om naartoe te gaan. Wel, toch geen plaats om uit de hemel te komen voor de Heer Jezus. Naar zo'n aarde waar zoveel zonde is. Psalm 14 zegt het, hè. Er zijn helemaal geen mensen die naar God roepen. Helemaal geen mensen die van nature bidden. En wat is het gevolg? De Heere heeft al die tijden der eeuwen overzien. En de Heere heeft gezien, als ik het laat gaan. Als ik die kinderen laat gaan. En als ik die volwassenen laat gaan. En die opa's en oma's laat gaan. Dan zal het einde van al die mensen zijn. Nou, wat is het einde van mensen die zondigen? Zeg het maar. Wat is het einde van mensen die zondigen? Tot al die mensen die zondigen, al de kinderen die zondigen, zal straks gezegd worden, gaat weg van mij. En waar moeten zondige volwassenen en zondige kinderen dan naartoe? Naar het eeuwige vuur, het welk de duivelen en zijn engelen bereid is. Dat is het einde van al die mensen die de Heere uit de hemel heeft gezien. Niet één uitgezonderd, allemaal verloren en allemaal voor eeuwig naar de hel. Nou, is dat erg? Is dat erg? Waarom is dat eigenlijk erg om naar de hel te moeten? Nou, omdat de Bijbel daarvan zegt en de Heere dat van eeuwigheid heeft gezien, dat als mensen naar de hel moeten, dat het daar onuitblusselijk is, vol van vuur. En dat de mensen die daar in de hel zijn, onder de toren van God moeten branden. Dat er uit de mond van God een zwavelstroom gaat van vuur, die alles zal verbranden. Heb je wel eens een vulkaanuitbarsting gezien? Dat er van dat vurige vulkanische zwavel en vuur uit zo'n vulkaan komt en dat loopt zo over die berg naar beneden en alle huizen en dorpjes en steden waar dat zwavel komt, dat wordt allemaal verbrand. En de Bijbel zegt in Jesaja 30 dat uit de mond van God zal een zwavelstroom komen, zoals uit die vulkaan. En al degenen die daardoor geraakt zullen worden, zullen verbranden. Zullen aangestoken worden door de toorn van God. Dat is de toekomst van al de mensen die buiten God en buiten Christus leven. Die plaats daar, die eeuwige plaats voor alle zondige mensen, is donker, is git, zwart. Daar is geen licht. Als je voor eeuwig in die rampzaligheid terechtkomt, zul je voor eeuwig in het donker zijn. Geen lichtstraaltje meer. Dan zul je eeuwig wenen en eeuwig met je tanden knessen. Waarom? Van spijt. Waar heb je dan spijt van? Omdat je niet tot God geroepen hebt. omdat je geleefd hebt alsof er geen God is. Nou, dat doet een mens van nature al, maar zeker in vakantietijd, dan doen we net alsof God niet bestaat. Daar is geen God, zegt de dwaas in zijn hart, en we leven alsof God er niet is. Maar daar hebben al de mensen straks, die in die plaats terechtkomen, die poel, die brand van vuur en zilver, zullen al die mensen zo'n spijt van hebben, zo'n wroeging van hebben. Had ik toch tot God geroepen? Maar het zal een plaats zijn van uiterste hopeloosheid. Als we zien daarbij bij die rijke man en de arme Lazarus. Dan zien we die rijke man in de hel en Lazarus in de schoot van Abraham. En dan wil die rijke man zo graag dat Lazarus tot hem komt om hem te helpen. Maar dan staat er, dat kan niet, want er is een onoverbrugbare kloof tussen de hemel en tussen de hel. Je kunt er nooit meer uit. En je zult er ook eeuwig ontzaglijke dorst hebben. Er is geen drinken, er is geen water. Die rijke man die vraagt aan Lazarus, kom toch en doop je vinger in het water en roer mijn lippen dan even aan. Het is zo dorstig hier, maar het kan niet. Er zal daar een plaats zijn vol van angst en vol van benauwdheid. Kijk, en daar kun je roepen, maar niemand hoort. Eeuwig wegzinken, zegt de Bijbel. Je zult eeuwig wegzinken en dat wegzinken zal nooit meer stoppen. Eeuwig wegzinken, wegvallen bij God vandaan. Verder en verder en verder, eeuwig verder van God. Je oren zullen gevuld worden met de kreten van de duivelen en de kreten van de andere verdoemden. En je neus zal gevuld zijn met de geur van zwavel. En je zult oneindig onafgebroken gepijnigd worden. Dat is de toekomst van zondige mensen. Dag en nacht, zegt Openbaring, dag en nacht zonder einde gepijnigd worden. En dat heeft God ook gezien. God heeft niet alleen gezien dat op deze aarde het allemaal zo lelijk en zo zondig is, maar God heeft ook gezien dat die hele mensheid heen reist naar deze plaats. Naar het afschuwelijke, afschuwelijke. En toen heeft God, wie zal het wonder kunnen vatten, toen heeft God gezegd, en ik wil dat zondaren die rechtvaardig die rampzaligheid in moeten, die voor eeuwig verloren moeten gaan, ik wil dat zondaren zalig worden, dat ze verlost worden uit die poel van vuur, en brand en donkerheid en angst en daaruit worden gebracht in die hemelse heerlijkheid waar het altijd licht is en waar het altijd vrede is en waar het altijd goed is en waar geen pijn is en geen verdriet en geen moeite, niets. God heeft van eeuwigheid gezien een verloren wereld in zonde en schuld. En God heeft gezegd, ik wil dat zondaren zalig worden en een plaats krijgen in die hemelse heerlijkheid. Maar nou de vraag vanavond. En dat is altijd de vraag, de kernvraag van iedere ziel die door Gods geest wordt bearbeid. Maar hoe? Of worstel je nooit met die vraag? Hoe kan ik verloren zondaar uit die rampzaligheid blijven en in die hemelse heerlijkheid komen? Hoe zal ik die welverdiende straf ontgaan en wederom tot die genade komen? Hoe dan? Weten jullie het? Hoe kun je uit de hel blijven en in de hemel komen? We lazen het, hè, in Psalm 14. Waar moet de hoop en de verwachting dan vandaan komen? Lees maar mee, Psalm 14, het 7e vers. Daar hoor je heel die klacht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Waar moet het vandaan komen? Waar moet Israëls verlossing vandaan komen? Uit Sion. Wat is Sion? Waarom wijst ons de Heilige Schrift? Waarom worden al die beloften steeds verbonden aan Sion? Nou, ik ga het vanavond maar eens vragen. Kinderen, waar is Sion? Sion is een berg. Sion is een berg in Israël. Sion is de plaats waar Jeruzalem op gebouwd is. Waar Gods tempel opgebouwd is. En wat lezen we in de Bijbel van die plaats daar, van Sion, van de tempel daar? Wat lezen we daarvan? We lezen daar die wondere woorden dat God daar zelf woont. God woont in Sion. Ken je die psalm, psalm 99? Die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont. God woont in Sion. En daarom als de tekst vanavond zegt, och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, dan zeggen we vanavond, de verlossing moet bij God vandaan komen. Moet daar vandaan komen waar God woont, dat is het eerste. Dus als je vanavond aan mij vraagt, hoe kan ik die welverdiende straf ontgaan? Hoe kan ik tot in de hemel komen? Moet uit Sion komen. Moet bij God vandaan komen. Dus wil je zalig worden, moet je het zoeken bij God. Maar specifieker. Daar woont God, jazeker. Jazeker. Maar wat vinden we daar nog meer? Daar op Sion, daar vindt de offerdienst plaats. Daar worden dieren geofferd. Daar wordt bloed vergoten. En waar wijst dat allemaal heen? Naar de komst van de verlossing die uit Sion komen zal. Nou, wat komt daar uit Sion? Waar wijst al die offerdienst naartoe? Naar de Heer Jezus Christus. Dus weer de vraag vanavond. Hoe kan ik die welverdiende straf ontgaan en tot genade komen? U zegt, moet je bij de Heere zijn? Jazeker. Maar waar moet ik zijn? Bij de Heere Jezus moet ik zijn. God zond zijn eigen zoon. God zond zijn eigen lieve zoon. Naar deze door de zonde vervloekte aarde om zondaren te redden van de vlammen van de hel. En nu ga ik vanavond iets vragen. Als nou op zondagavond, hè, dan worden de 12 artikelen volgelezen. Als dan de ouderling of misschien de diaken aan het begin van de dienst het Bijbelgedeelte voorleest en dan de geloofsbelijdenis, dan lezen we over de Heer Jezus, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en dan nedergedaald ter helle. Hoe redt God mensenkinderen van de hel? En hoe brengt hij ze in de hemel? Goed luister hoor. Door zijn eigen kind uit de hemel tot in de hel te vernederen. Is dat geen liefde? Is dat geen eeuwig wonder? Dat God zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven om vuile zondaren te redden uit die helse ellende en die helse pijn. Dit is het wonder. Dit is de kern van het heilig evangelie. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. En hem de gestaltenis van een dienstknecht deed aannemen. Dat God zijn eigen zoon vernederde. Uit de hemel. Naar deze vreselijke zondige aarde. Verder nog neder deed dalen ter helle. Om zondaar uit de hel te verlossen. En in de eeuwige, eeuwige heerlijkheid te brengen. Ziet u weer het grote geheim van het eeuwige, zalige ruilen? De Heer Jezus zegt, ik ga voor u de vlammen in. Opdat u uit de vlammen de hemel in zou kunnen gaan. Ik verlaat de gemeenschap van mijn lieve vader. En ik ga naar de gemeenschap met die afschuwelijke duivelen. Om u uit de gemeenschap des duivels te verlossen en te brengen in de gemeenschap met God. Ben je ooit onder dit wonder weggezonken? Ben je ooit onder dit wonder weggesmolten? En heb je gezegd, o Heer Jezus, wat heeft u bewogen om uit de hemel te willen komen? Wat heeft u toch bewogen om de gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen, om de mens gelijk te worden? Waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Heer Jezus, waarom wilde u komen? En waarom wilde u uzelf zo diep vernederen? En waarom wilde u komen in zo'n weg? Zal ik u er eens een aantal noemen? U kunt dat zelf ook wel nalezen in Matthäus 1. Als je het geslachtsregister leest van het geslacht waaruit de Heer Jezus is voortgekomen. Dat op zichzelf is al een weg van vernedering. Is u dat ooit opgevallen? Als we lezen dat in dat voorgeslacht van de Heer Jezus, daar vinden we allereerst Abraham. En Abraham die gewon Isaac. De Heer Jezus wilde voortkomen uit een man als Abraham. Nou, lees Abrahams leven eens na. Natuurlijk. De vader der gelovigen, natuurlijk, hij heeft grote en wonderlijke dingen mogen doen, maar wat een man was het ook. Om uiteindelijk uit angst om je leven te verliezen, dan je vrouw maar mee te laten nemen door een vreemde koning, om dan daar maar de vrouw van te worden. He, door te zeggen dat het je zuster is. Zou je daaruit geboren willen worden? Zou je geboren willen worden uit Jacob? Jacob, die hielenlichter, die bedrieger van zijn vader. Zou je daaruit geboren willen worden als de zoon van God? Zou je geboren willen worden uit die zoon van Jacob, Juda? Uit hoererij geboren willen worden als de zoon van God. Zou je geboren willen worden uit Rachab, uit het geslacht van Rachab de hoer van Jericho? Zou je als de zoon van God door dat geslacht geboren willen worden? Hoe diep heeft de Heer Jezus zich willen vernederen? Zou je geboren willen worden uit Rut, de Moabitische? Zou je zo diep vernederd willen worden dat je in de lijn van het geslacht van David geboren wil worden en dan nota bene uit de vrouw van Uria? David die Bathsheba gestolen heeft van Uria, die Uria heeft laten doden, en dan uit die, dat huwelijk tussen David en Bathseba, dat is de lijn waarin de Heer Jezus geboren wilde worden. Hij wilde zich laten vernederen om keer op keer in een weg van hoererij voortgeplant te worden. Toen is hij geboren uit de gelukzalige maagd Maria, zegt Guido de Bret. Maar wat een vrouw, wat een eenvoudige vrouw. Ze hadden geen geld, ze hadden geen eer, ze hadden geen aanzien. En zelfs ook de weg waarin de Heer Jezus het vlees heeft aangenomen, niet door Jozef, maar door de bearbeiding van de Heilige Geest, ook hierdoor heel zijn leven verdragen dat de fariseeërs en schriftgeleerden zeiden, u bent uit hoererij geboren. Wat een weg. En toen hij dan op de aarde was gekomen en het vlees van de mensen had aangenomen, ja, dan zegt Jesaja dat hij geen gedaante had, noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Moet je je voorstellen, de lieveling van de Vader, iedere dag door het goddelijke oog belonkt, iedere dag bemind door Vader, iedere dag zomaar die liefdesgemeenschap tussen God de Vader en God de Zoon en de Heilige Geest. Niet voor niets wordt het genoemd de drievuldigheid. Het was alles zo vol en zo zalig en zo heerlijk. En dan dat verlaten en naar deze aarde gaan en hier door niemand worden gezien en door niemand worden geacht en door niemand worden bemind en geliefd. Als mensen naar je kijken, draaien ze hun hoofd weg, verbergende het aangezicht voor hem. De schepper van hemel en aarde, denk er toch eens over na. De schepper van alles om ons heen komt naar de aarde en neemt een gestaltenis aan waarin niemand hem acht. De Zoon van God, die de allergrootste eer waardig is, komt op de aarde en wordt door Jesaja genoemd de onwaardigste onder de mens. Geen mens gaf om hem. Zelfs als het er een beetje uitzag dat hij toch wat omringd werd door liefde en wat omringd werd door volgelingen en dat hij toch wat geacht werd en geëerd werd, moest hij al snel concluderen en zeggen, ja, jullie volgen mij om de broden, je houdt helemaal niet van me. Je hebt me helemaal niet lief, maar je vindt mijn wonderen interessant en mijn broden vind je prettig en daarom volg je me, maar je houdt helemaal niet van me. En toen hij als man van smarten daar in de hof van Gethsemane gepest werd onder de hitte van Gods toorn. Toen daar in Gethsemane de druppels zweet veranderden in bloed. Toen hij daar de hof inging en worstelde met zijn Vader. Toen hij daar die ontzaglijke drinkbeker van de toorn en de gramschap van God moest nemen en moest leegdrinken, was er niemand met hem, ze lagen gewoon te slapen. En hij moest klagen en zeggen, kunt ge dan geen één uur met mij waken? De Zoon van God die in de hemel al die legioenen van engelen tot zijn beschikking had. Hij hoefde maar te wenken. En duizenden, tienduizenden engelen gingen voor hem heen. Hij had op aarde niemand. Doorworstelde hij die strijd. Helemaal alleen. Ik zei het al, hè. Door het goddelijke oog belonkt. Bemind. Geliefd en straks aan het kruis en dan zelfs van zijn Vader verlaten, zodat hij zeggen moet, mijn God, mijn God, Waarom hebt ge mij verlaten? Ze rukken aan met opgesperde mond. Een stiere heer van Bazan. De Jezus is op alle mogelijke manieren aangevochten, geweldig aangeprangd, geweldig bestreden door al de duivelen van de hel. Ze hebben niets anders gedaan dan hem getart en gepijnigd en gepoogd om hem te laten vallen. Het had niet gehoeven, hè? Het hoefde echt niet. Er is helemaal geen reden voor, hè? De Heer Jezus hoeft helemaal niet uit de hemel te komen. Hij hoeft hier helemaal niet krank te zijn. Hij hoeft hier helemaal niet te lijden. Hij hoeft helemaal niet te sterven. Hij hoeft zich helemaal niet eenzaam te voelen. Hij hoeft er niet uit te roepen, wat hitte doet mij branden. Hij hoeft niet bespot te worden door al die mensen die zeiden, ach kom dan van het kruis af, als je dan de Zoon van God bent. Hij hoeft zich niet te laten vernederen. Zo te laten vernederen. Het hoefde niet. Waarom deed u het dan, Heer Jezus? Waarom deed u het dan? Kom, zeg het eens. Waarom? Wat vanavond is. Recht op de man zeggen, weet je waarom dat moest? Omdat je zo nodig moest zondigen. Omdat je zo nodig moest genieten van die zonde. Omdat je zo nodig wilde doen wat God verboden heeft. Dat je zo nodig je eigen eer en je eigen aanzien groot wilde maken. Omdat je bij die boom gestaan hebt en de duivel zei, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn. Net zo machtig als God zijn. En je dacht, was ik maar machtig. Was ik maar groot. Had ik maar eer, had ik maar aanzien. En je at. Heeft u ooit bij Golgotha gestaan? En heeft u ooit die spijkers door zijn handen zien gaan en door zijn voeten? Heeft u ooit het bloed zien druipen uit zijn wonden? En heeft u ooit beseft wat de prijs van de zonde is? Waarom kwam u, Heer Jezus? Waarom? Voor u. Voor wie? Voor zondaar. Waarom? Om ze te redden. Waaruit? Uit de vlammen van de hel. Daartoe is hij gekomen. Tot het zijne. Lees maar in Johannes 1. Daarom kwam hij. Daarom nam hij de gestaltenis van een dienstknecht aan. Daarom liet hij zich geeselen. Daarom liet hij zich bespugen, bespotten, slaan. Tarten, waarom? Waarom verdroeg u het allemaal, Heer Jezus? Dat deed ik voor u. Het ergste is nog, het allerergste is nog, dat deed ik voor u. En zo is hij gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dan is hij zo gekomen, heeft hij zich zo diep vernederd, heeft hij zich zo laten kruisigen aan het schandhout op Golgotha. En wat doen we dan met deze verlosser? Verwerpen. Weg met deze. Kun je je voorstellen dat het een hel in de hel zal zijn? Als je deze Christus verwerpt. Als je deze middelaar Gods en der mensen, die alles gegeven heeft om zondaren zalig te maken, veracht, aan hem voorbij gaat, en je zegt, ik heb geen boodschap aan u, ik heb niets met u te maken, ik wil u niet, ik ken u niet. God zond zijn Zoon. God gaf alles. Echt alles. weer de vraag. Oh, ik zou het vanavond wel in willen hameren. Aan wie gaf God dit? Aan mensen. En nou vanavond, hè, wat voor mensen gaf God dit aan? En u zegt natuurlijk, dat zijn Gods kinderen, dat zijn nette mensen, dat zijn bijzondere mensen, dat moeten mensen zijn die het ergens waard zijn. Maar lees dan Psalm 14, die mensen zijn er niet. God heeft uit de hemel gekeken of er iemand verstandig was, of er iemand God zocht, maar die was er niet. En terwijl er niemand was die God zocht, zocht God de mens. Zond hij zijn zoon. En tot wie zond hij zijn zoon? Tot zondaren. En nu citeer ik maar even Maarten Luther. Hij zegt, Heere, zond u uw zoon nou ook voor mij? En toen las hij in de Bijbel dat God zijn zoon gezonden heeft tot zondaar. En toen zei hij, maar dat ben ik ook. Ik ben ook een zondaar. Heeft u dan, Heere, uw zoon ook naar deze wereld gezonden om mij zalig te maken? Weet je wat Luther toen deed? Toen pakte hij een pen en toen kraste hij heel zachtjes het woord zondaren door. En toen schreef hij er heel klein bij. Maarten. Want als God zijn zoon gezonden heeft voor zondaren en ik ben een zondaar, heeft God ook zijn zoon gezonden voor Maarten. Maarten Luther. En de Heere geeft dat je vanavond pleitend op je knieën voor God het als het ware weer door mag krassen en zeggen, nee, nee, niet voor zondaren, ook niet voor Maarten, maar voor mij. Heeft u ook uw zoon gezonden voor mij? Kan ik ook zalig worden? Nou, bent u een zondaar dan? U zegt, ja, ja, ik ben een zondaar, van mijn hoofd schedelt op mijn voetzool toe, dan is Christus gekomen voor u. Hij heeft zijn zoon gezonden in de wereld. Maar nou komt het erop aan. Nou komt het erop aan. En luister nou vanavond heel goed. Misschien dat je na vanavond nooit meer komt. Neem je dit nog mee. God zond zijn zoon. Tot zondaren. En wat is nou het allerverschrikkelijkste? Johannes 1. Hè? Dat hij zijn zoon gezonden heeft. En dat wij zijn zoon verwerpen. En daarom, wat is de klem van het evangelie? Wat is de klem van de Heilige Schrift? Lees het dan. Lees er in de Bijbel wat God beveelt. Als het gaat om de zending van zijn zoon. Wat staat er dan? Zovelen hem aangenomen hebben. Die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Een iegelijk die in hem gelooft. Die zal niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En daarom vanavond gaat het om dat ontzaglijke verschil. Tussen al degenen die hier vanavond zitten. En die vanavond de Christus der Schriften voor zich afgeschilderd krijgen. En het grote onderscheid vanavond valt tussen twee mensen. Twee zondaren, één zondaar die aan hem voorbij gaat en zegt, ik heb geen boodschap aan hem. En een zondaar die hem aanneemt, die hem omhelst, die tot hem vlucht. U zegt, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat dacht u nou? Wat dacht u nou? Dacht u nou werkelijk dat God over de aarde heeft gezien en al de mensen zondaren, onverstandig en God niet zoekend heeft geacht? Dat is het eerste. En het tweede wat God gezien heeft is het einde van die mens zal vreselijk zijn. En het derde wat God gedaan heeft is zijn zoon gezonden naar deze lage aarde om zondaren zalig te maken. En het vieren wat God gedaan heeft, is goedertierenlijk verkondigd, is uitgezonden om deze blijde boodschap de wereld bekend te maken. God zond zijn zoon om zondaren zalig te maken. En dacht u nou werkelijk waar, hè, dat de Heer het nou zo in uw midden liet liggen? En dat het er nou mee stond of viel of u dat vanavond aan zou nemen. Ja, daar staat of valt het wel mee. Maar of dat gebeurt, dat is niet in uw hand. En dat is niet in uw macht. En dat is niet naar uw wil. Want anders nam nooit een mens Christus aan. En anders vluchtte nooit een mens tot Christus. Maar wat wil de Heer nou schenken? Na al die gaven die hij gegeven heeft. Nou schenkt hij ook de toepassing. En nou schenkt hij dat hier vanavond misschien wel een zondaar zit en die zegt, nou ben ik al die achterliggende weken, ben ik afgebroken tot aan de draad, tot aan de wortel. En alle hoop is me gans ontvallen en ik heb niets meer overgehouden dan alleen maar schuld en ellende en dood en verdoemenis. En vanavond zeg ik u, Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En misschien geeft de Heilige Geest u vanavond wel dat u ogen van het geloof mag ontvangen. En dat u mag zien en zeggen, wat een wonder. Wat een wonder, God zond zijn zoon tot zondaren. En dat je vanavond voor God mag neervallen en mag zeggen, Heere, hier ben ik, helemaal zondaar. En dat je vanavond door Gods Geest bearbeid mag zien dat het nou zo machtig en wonderlijk goed bij elkaar past. Helemaal zondaar en helemaal zaligmaker. Alles verdorven en alles verworven, het past zo wonderlijk bij elkaar. En dat je vanavond aan zijn voeten mag vallen door de bediening van Gods Geest. En dat je zijn voeten mag aangrijpen en mag zeggen, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Ik laat u niet los, totdat u tot mij zegt, ik ben uw heil, alleen. Ik laat u niet los, Heer Jezus, dat u al mijn zonden en ellende op u hebt genomen en mij uw gerechtigheid hebt geschonken. Ik laat u niet los, Heer Jezus, tot ik het zeker weten mag. Dat die zalige ruil heeft plaatsgevonden, ik voor u, dat ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het wonder en daar draait alles om. Daarvoor zond God zijn zoon. En daarvoor mag ik met mandaat van mijn hemelse zender, alle zondaren vanavond toeroepen. Vlucht tot deze Heer Jezus Christus. Want hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. Hij heeft de prijs betaald. Er is overvloediglijk genoegzaam bloed in zijn wonden. Om heel de wereld zalig te maken. Misschien zegt u, kon ik toch? Kon ik toch gaan? Nou roep dan. Roep dan. Want weet je, hij roept niet alleen hoor. Hij roept niet alleen. Hij is net als een herder. Een herder roept en een herder zoekt. Maar als een herder het verloren schaap gevonden heeft, wat ergens onder in een ravijn op zijn rug ligt, en misschien wel de pootjes heeft gebroken, dan gaat de herder er echt niet bij staan. En dan zegt hij echt niet van, nou moet je opstaan en dan moet je meelopen. En als je niet meeloopt, dan laat je liggen. Nee hoor, nee. Nee. Dan raapt hij het op en hij legt het op zijn schouder en hij draagt het naar huis. En daarom, als je niet meer kan lopen en niks meer hebt en niks meer kan, roepen. Roepen om de goede herder. En hij komt. Hij komt hoor, echt. Hij komt echt. Hij heeft nog nooit een verloren schaap laten roepen. Hij komt. Hij komt. En daarom vanavond. Alles is door Christus aangebracht. Die heerlijke zaligheid wordt u aangeboden. Die toepassing die onmogelijk voor u is, wil God u schenken. En u mag erom vragen. En u mag erom roepen. En zijn we het dan vanavond eens als ik afsluit? En als ik vanavond zeg, en als u nou op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, en als u nou doorleeft en hem veracht en versmaat, zal u dan niet klagen straks? Dan moet u straks niet klagen. Als u voor eeuwig in de vlammen van de hel zult zijn. Want dan is dat uw eigen schuld. Dan zult u straks uw tong kauwen en eeuwig terugdenken aan deze avond. Denk erom. Denk erom. Je zult eeuwig deze stem nog terug horen. Dat God welmenend riep. En dat God zijn zoon gezonden heeft. En dat er overvloediglijk genoegzaam bloed was voor uw zonde. U kon zalig worden, maar u wilde niet. O mens. Wil toch niet stug als een paard weer streven, door domheid voortgedreven, maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En straks komt de dag en dan stopt je hart ermee. Is voor eeuwig verloren. Zoek in Sion behoud. En het zal niet te vergeefs zijn. Ach, u kunt straks God uw ondergang niet wijten. U kunt de Heer Jezus uw ondergang niet wijten. U kunt mij uw ondergang niet wijten. U kunt het alleen uzelf verwijten. En daarom heden dan. Heden dan. Als u dan vanavond zijn stem hoort. Verhard u dan niet. Maar laat u leiden. Werp u op uw knieën en roep maar. Ik zeg het weer. Hè. Ik laat u niet los, Heer. Tenzij dat gij mij zegent. Heren, u wordt toch van het geven niet minder. En van het inhouden ook niet meer, heren. Schenk het dan toch. En dan mag je pleiten. Ik heb het vorige week ook gezegd. Pleiten op zijn trouw verbond. Hier vastgemaakt. Hij beloofde. Hij heeft het zelf beloofd. Als je me zult zoeken. Zul je me vinden, zo waarachtig als dat water over je hoofd gegaan is. Ik zei het vorige keer. Vraag maar aan je vader en moeder. Vraag maar aan opa en oma. Ben ik echt gedoopt? Ja, kind. En dan op je knieën. Zeg, heren, opa zeg het ook. En oma zeg het ook. Ik ben echt gedoopt, heren. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Tot u komt. En hij zal gewisselijk komen. Laten we eindigen. Lieve Heer in de hemel, u bent gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. En Heere, wat is uw genade groot? Wat zijt ge mild in het schuld vergeven? Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, dit gaat in tegen onze gedachten. Dit gaat in tegen onze rechtzinnigheid. Het gaat in tegen alle bastions van rechtzinnigheid waarachter we ons verschuilen, Heere. Maar breekt u ze allemaal eens af. En zet ons eens naakt voor u. Om eerlijk te bekennen dat we naar recht verloren zijn. Maar om ook te mogen leren wat het is naar recht behouden, bekleed. Met die mantel der gerechtigheid van uw lieve Zoon. Heren, wij danken u van harte voor deze woorden die u geschonken hebt. Wilt u met ons zijn. De komende 2 weken, als er geen lezingen zullen zijn, mogen we elkaar daarna weer ontmoeten. Als u het geeft. O Heren, neem niemand van ons weg. Dan alleen in een verzoende betrekking met u. Dan is het goed. Ja, dat is het beste. Uiteindelijk het beste. Heer, gedenk aan de kinderen. Er is genoeg voor ze om over na te denken. Maar Heer, de duivel heeft juist in kinderjaren wel heel veel vogels om al dat zaad op te pikken. Wilt u ze wegjagen en wilt u die kinderen op hun knieën brengen voor uw heilig aangezicht. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot op Psalm 134. Vers 3. Dat 's Heer een zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion uw bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Looft, looft dan aller Heeren Heer. Psalm 134, vers 3. Augustus weer verder te mogen gaan met de lezing. Dus de komende 2 weken zijn er geen lezingen. Alle wel thuis.